Goedemorgen, middag of avond. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Radio Kamataru. De podcast die je met alle clubliefde door een lange Heerenveenloze periode heen sleept. Over die eerste 100 jaar raken we nu eenmaal nooit uitgesproken. Zeker niet omdat we, zolang het voetbal stil ligt, elke week een bekende gast uit het heden of verleden van onze club mogen verwelkomen. Mijn naam is Hielke Biemond en de vertrouwde tweede en derde stem zijn zoals altijd die van twee mannen die nooit hoeven terugkeren, omdat ze nu eenmaal altijd blijven. Frank Beene en Redmar Wijnsma, welkom heren.
Ja, dankjewel Hielke.
We zijn is het ook wel zo Hielke dat niemand anders bij een andere podcast ons wil hebben hoor. Dus daarom blijven wij ook.
Okay. Jij bent toch in die Feyenoord podcast geweest ooit?
Ja, maar eventjes gewoon een voorbeschouwingje geven. Maar
dan, ben je die van Omroep Friesland, de enige die echt hier woont, zo'n beetje, dat ben ik hoor.
Ik denk misschien wel een beetje een slet qua podcast.
Ja, klopt.
Hey, willen jullie via deze weg nog iets tegen Rodion Kamataru zeggen eigenlijk?
Ik weet niet hoe het moet in het Roemeens, maar ik wil hem in het Nederlands wel even ongelooflijk feliciteren met zijn 62e verjaardag.
Ja, 62 kaarsjes, hè?
Ja, naamgever en groot inspirator natuurlijk.
Ja.
Nou, dat zal hem goed doen. Dank jullie wel namens Kamataru. In de week waarin medepresentator Marcel Koppers van trainer Johnny Jansen het trainingsveld op mocht komen om de prijs van Kamataruaan van het jaar te overhandigen aan Tsidera Ejuke, praten wij in onze digitale studio uitgebreid met een technisch begaafde vleugelaanvaller van weleer. Hij is een van de weinigen op deze wereld die kan zeggen dat hij in de basis heeft gestaan bij alle zesde poolwedstrijden van Heerenveen in de Champions League. Anthony Leurling, van harte welkom.
Hey, goedenavond.
Goedenavond. Hey.
Welkom.
Ja, denk je daar nog wel eens met weemoed aan terug, aan die tijd?
Ja, en de laatste tijd natuurlijk wat vaker, omdat nu met 100 jaar Heerenveen er wat vaker naar gevraagd wordt. Maar ja, goed, in een carrière die eindigt, ga je altijd naar een beetje naar hoogte- en dieptepunten kijken. Nou ja, en één heel groot hoogtepunt was eigenlijk voor mij het hele jaar, 99-2000. Waarin je voor het eerst in de Eredivisie speelt, dan 18 goals maakt, tweede wordt met Heerenveen achter PSV. Op een hele mooie, ludieke wijze geselecteerd werd voor het Nederlands elftal. Aap op mijn schouder had. Ja, dat was echt een jaar om niet te vergeten. En dat denk ik nog wel eens aan terug. Ja.
Was dat ook echt je allerbeste jaar of alleen qua cijfers?
Nou, ik denk qua cijfers was het mijn beste jaar. Als ik echt gewoon puur naar mijn spel kijk, toen was ik wel meer een speler van zoals een echte vleugelspeler is. Een beetje alles of niks. Ik kon 5-6 man voorbij lopen in een actie en ik kon wel eens wedstrijd hebben, dan kwam ik een lantaarnpaal niet eens voorbij. Dus dat is een beetje linksbuiten, rechtsbuiten.
Bij NRC werd je meer bepalende, denk ik, dan bij Heerenveen.
Ja, daar was ik veel bepalender. Daar was ik met mijn ervaring en slimmigheid en ook het voetbal was ik een belangrijke speler. En dat was ik eigenlijk bijna wekelijks. In de zin van, als ik slecht speelde, was ik nog belangrijk voor de ploeg. En dat was toen die tijd in Heerenveen, toen ik 21 was. Was dat niet. Als ik slecht was, kon je me er net zo goed in de rust afhalen. Ja. Want dan was het slecht.
Mooi. Nou, je hebt al een mooie voorschot gegeven voor deel 2 van onze uitzending. Maar we zijn eigenlijk eerst benieuwd hoe het nu met je is. Want dat is ook leuk om te horen van oud-spelers altijd. Want die gaan ook gewoon door. En jij bent jeugdtrainer, assistent-trainer bij PSV onder 16. Dat is niet niks tegenwoordig.
Dat klopt. Ik was 39 toen ik stopte met voetballen.
Ja.
Dus dat was vrij laat. En daarna heb ik een jaartje bij Den Bosch meegelopen onder Wiljan Vloed. Om te kijken of ik het trainersvak leuk vond. Alleen ik was nog fit. En op de training deed ik eigenlijk meer mee. Als er een speler tekort kwamen in een vorm. Dan dat ik eigenlijk de training bekeek, zeg maar, om trainer te zijn. Ja. Dat vond ik eigenlijk niet leuk. Want ik wilde weten van, vind ik trainer zijn nu echt leuk? Toen ben ik het jaar daarna de onder 19 van mijn amateurclub gaan doen. Waar ik ook ging spelen. Ja, dat vond ik super leuk. Gelijk kampioen voor het eerste jaar. Toen heb ik daar nog 2 jaar daarna, dus ik totaal 3 jaar bij de amateurclub gevoetbald. Ja, en toen kreeg ik uit het niks eigenlijk een telefoontje van PSV. Via de cursus UEFA B zat ik met Adil Ramzi en Theo Lucius op de cursus. En ze hadden nog assistenttrainers nodig bij PSV. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Ja, dat doe ik nu 2 seizoenen gedaan. En ik heb nog 3 seizoenen bij Engelen gevoetbald, FC Engelen. En toen daar de trainer stopte, werd gevraagd of ik de trainer wilde worden van het elftal. En dat heb ik dit seizoen voor het eerst gedaan. Dus ik doe nu hoofdtrainer FC Engelen derde klas en assistenttrainer PSV 116.
Hoeveel uren in de week ben je bezig met voetbal?
Ja, eigenlijk 24 uur. Want zeker als trainer zijn, je bent constant bezig. En nu ook als hoofdtrainer van met vormen bedenken. Hoe ga ik spelen? Met wie ga ik spelen? Hoe traint die? Dus ja, je bent eigenlijk constant met voetbal bezig.
Ja, grappig. Ik had het van jou niet verwacht als trainer. Ik had het van Jildrien destijds ook niet verwacht. En die is ook heel erg fanatiek in het trainerschap gedoken.
Ja, klopt.
Worden al die aanvallers tegenwoordig ineens ook trainer? Of,
ja, wat is
het? Nou, Ruud van Nistelrooy natuurlijk, ook nog bij PSV, Oud-Heerenveen.
Ja, Ruud doet nu de onder 18 komend seizoen. Die deed de onder 19 afgelopen seizoen. Ja, kijk, weet je, ik was altijd wel... ik heb veel trainers gehad. Ik heb 22 jaar gespeeld. En ik had wel, dat is ook wel een beetje het eigenwijs wat ik in me had. Ik heb best veel trainers gehad dat ik dacht van, ja, weet je, dat kan ik ook.
Ja. Van wie heb je het meest geleerd en van wie heb je het minst geleerd?
Ja, het minste, misschien kom ik die nog tegen in mijn carrière, dus daar moet ik echt mee zijn. Maar het meest geleerd heb ik, dat is niet omdat ik nu met jullie zit, maar dat was echt wel, ik heb 3 jaar Foppen gehad, samen de combinatie met Gert-Jan Verbeek en Henk Heijsing. Ja, dat was een fantastisch trio. En Foppen heeft mij, eigenlijk de staf van Heerenveen heeft mij laten inzien wat profvoetbal inhield. En dat heb ik in de rest van mijn carrière heb ik dat gigantisch goed gebruikt en in me opgeslagen. En ik probeer dat nu ook jongens mee te geven van weet je, er komt meer bij kijken dan voetbal. En de 4 jaar dat ik voor Heerenveen bij Den Bosch speelde, kwam wel eens voor dat ik een wedstrijd had om 8 uur bij Den Bosch. En dat ik om 5 uur in een poolcentrum stond. Ik moet om 6:30 aanwezig zijn, dus snel naar huis. Ja, en dat kon bij Heerenveen niet. En daar is het knopje omgegaan van, nou, dit is profvoetbal. Echt leren en leven als een prof. Dus op tijd naar bed, goed eten. Dat heb ik echt bij Heerenveen geleerd.
En zit er ook een beetje Foppen de Haan in jou nog? Want die ziet heel veel, die hebben dan ook de Foppen filosofie een beetje. Die het spelen van hem zijn geweest en trainer worden. Maar...
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat het is al 20 jaar geleden dat ik Foppen heb gehad. Dus zoveel trainers en zoveel dingen gebeuren er nog. Dus ik heb wel eens, zeker toen ik trainer werd, heel veel vormen terug proberen te halen van hoe deden die trainers dat. Wat mij van Foppen bijstaat, was Foppen was heel menselijk. Hij kon hard zijn. Daar komen we misschien straks nog wel een keer op terug.
Ik vrees van wel. Ja, ik denk het ook.
Hij kon heel hard zijn, maar hij was altijd eerlijk. En dat is een eigenschap die vind ik belangrijk van een trainer. Is dat de speler moet weten waar hij aan toe is bij je. Goed is goed, niet goed is niet goed. En daar moet je gewoon ook eerlijk voor uitkomen. En ja, dat was Foppen. En... Henk Heijsing had je daarbij lopen. Die zorgde dat je fit, dat je echt fit was. Gert-Jan Verbeek, die kon wel eens de harde trainer zijn. En Foppen vond ik, die had in de oude spelerszoom, zat Foppen, die keek in de gang. Dus als jij 's ochtends aankwam, kon Foppen aan jou zien hoe je in je vel zat.
Ja,
en daar speelde hij op in. En dat was, vond ik geweldig.
Ja. Foppen is nou toch bezig ook ons als een oefenstof te documenteren, dat vertelde hij toch aan ons.
Ja.
Dat kan er wel zijn pas komen voor heel
die
veel.
Die bellen, denk ik.
Ja, ja. Die, daar sta ik voor open. Dat is, weet je, kijk, Foppen die is. Dus, ik heb ook zijn boek gelezen. Dus, ja, het was een geweldig man, of is een geweldig man. Maar ik heb hem dan meegemaakt die 3 jaar. Ik heb hem ook wel eens vervloekt hoor, dat ik thuis vervloekte ik hem. Maar als je dan achteraf na 20 jaar carrière kijkt, dan is Foppen wel, die staat echt heel hoog voor mij op mijn lijstje.
Ja, maar volgens mij vervloekt elke trainer, of elke speler zijn trainer wel gedurende seizoenen. En later denken ze van, was het waarschijnlijk wel terecht.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja, ik zeg al, toen ik kwam bij Heerenveen... toen heb ik gespeeld op nummer 10, een beetje als linksbuiten. Ik weet nog, in mijn eerste wedstrijd was Hammarby thuis, officiële wedstrijd. Dat was de Intertoto. En toen dacht ik van, na die wedstrijd, toen kreeg ik te horen dat het echt nog veel beter moest. Dat ik dacht van, weet je, dat heb ik bij Den Bosch nooit gehoord. Wat dan? En toen ben ik met hem daaraan gaan werken aan heel veel punten. Ja, en kijk, het mooie was natuurlijk toen Samardzic vertrok bij Heerenveen in mijn eerste jaar. Dat was voor mij heel mooi dat hij wegging. Voor de supporters misschien toen iets minder, maar ik was blij dat hij wegging, omdat er een plek vrij kwam. Ja, en Foppe heeft toen gelijk gezegd van ja, Anthony, jij gaat die plek invullen. Dus hij had wel heel veel vertrouwen in mij.
Ja. En gaan we jou ook echt als hoofdtrainer terugzien? Of ben je dat nog aan, het uitzoeken, zeg maar?
Ik ben nu hoofdtrainer bij een derde klas. Dat vind ik echt heel leuk. Assistenttrainer zijn vind ik iets minder leuk in de zin van... je wil je eigen ideeën op die groep gooien. En als je assistent bent, moet je het toch een beetje moet je het samen doen. Ja. Alleen nu bij PSV assistent zijn, ja, super leerzaam. Ik heb 15 gedaan, ik heb 17 gedaan, nu onder 16. Verschillende leeftijden, verschillende trainers meegemaakt. Van heel veel trainers leer je heel veel, dat sla ik zoveel mogelijk op. En dat ga ik proberen dadelijk met mijn eigen idee van hoe je voetballers beter moet maken. Ga ik dat proberen te ontwikkelen. En ja, goed, je moet ook een beetje geluk hebben. Dus kijk, mijn eerste doel is assistent trainer worden betaald voetbal. Omdat je dan en wat dichter bij het vuur zit. En je gaat dan echt in de profwereld betaald voetbal ontdekken en leren. Ja, goed, en dan moet je kijken of je stappen kan maken.
Maar je hebt er wel echt schrik in volgens mij, hè? Dat is wel...
Ja, dus voetbal is...
Echt Fries, Hielke, hè?
Ja.
Is dat Fries?
Volgens mij wel, toch of niet?
Oh, ja.
Ken je het, Anthony, of niet? Er schik in hebben?
Ja, dat je het heel leuk vindt.
Ja.
Ja. Kijk, voetbal is mijn lust in mijn leven. Ik, ik was 3 toen ik voor het eerst met mijn opa naar de Vliet ging. Stadion van den Bosch. Ja, ik ben nu 42 en iedere dag ben je met voetbal bezig. Ja. En ik heb het ook altijd als mijn hobby gezien. Dus ik heb ook nooit... voor het geld gevoetbald. Ik wilde altijd voetballen. Ja. En dat geeft ook aan dat ik nog 3 jaar bij de amateurs op derde en vierde klasniveau gespeeld heb. Van 39 tot 42.
Ja,
dat is het mooiste wat er is.
Ja, hey, we gaan straks terugkijken op die periode waarin jij zelf inderdaad een volwassen voetballer werd in Heerenveen. Maar ik wil eerst nog even stilstaan bij jouw tweede periode bij ons. Dus dat korter geleden, in 2014.
Ja.
Een tijdje terug zat Maarten de Jong hier. Die zei, je moet nooit spelers terughalen die succesvol zijn geweest. Ben je dat achteraf met hem eens of kijk je daar toch anders tegenaan?
Ik kijk er wel anders tegenaan. Want dat heb ik altijd zelf ook als compliment ervaren. Is dat ik ben 2 keer bij Heerenveen terug geweest. Ik ben 2 keer bij NAC terug geweest. En ik ben 3 keer bij Den Bosch teruggekomen.
Ja.
Dus ik was
dus niet altijd goed gedaan. Zijn in de groep. Hè?
Ja, ik was niet altijd geliefd in het voetbal, zeg maar bij die clubs wel. Dus dat geeft aan dat ik wel denk ik een fijn persoon was om binnen de club te hebben. En ja, bij NAC, na mijn eerste keer dat ik wegging en weer terugkwam, is eigenlijk een heel groot succes geworden. Want ik werd eigenlijk alleen bij NAC ben ik alleen nog maar beter geworden. Bij Den Bosch ben ik dan 3 keer teruggekomen. Daar heb je weer jonge spelers kunnen helpen. Ja, goed, en bij Heerenveen heb ik gewoon pech gehad, want ik was 36 toen ik daar terugkwam. Ik weet nog, mijn eerste wedstrijd was ADO Den Haag thuis. Werd ik man of the match. Dus speelde ik echt een hele goede wedstrijd. Groningen uit heb ik gespeeld. En uitgerekend tegen NAC thuis raakte ik geblesseerd aan mijn knie. Dan had ik acute schade aan mijn kraakbeen, waardoor ik geopereerd moest worden en daardoor 3 maanden eruit was.
Ja.
En dat waren net die laatste 4 maanden dat ik bij Heerenveen zou spelen. Anders had ik er misschien nog een jaar gebleven, want Van Basten was heel positief. De mensen die... Hans Vonk was toen directeur. En ik had gewoon...
Ja, over Hans Vonk gesproken. Dat citaat wil ik je niet onthouden. Want die zei toen, zag ik in het verleden... ook oudere spelers aan als Kamataru, Huizing en Sibon. In dat rijtje moet je deze overgang zien. Dus dat... Dat is nogal een compliment, met Kamataru. Maar zo voelde dat toen ook echt voor jou ook.
Ja, kijk, ik was 36 en ik moet heel eerlijk zeggen, ik had verwacht bij NAC af te sluiten. Ik speelde daar al 7 jaar. En dan ben je 36, dan verwacht je niet dat je nog weggaat bij die club. Er waren ook allerlei afspraken dat ik in de jeugdopleiding van NAC verder zou gaan. Ja, en ik kreeg een conflict met Goudelje, die was trainer. Ja, ik zou niet meer gaan spelen onder zijn leiding. Ja, en dan kan je zeggen van, goed, ik was 36, ik wil voetballen. Ik was fit, ik had er plezier in. Dus ik zei, ja, ik wil voetballen, dus ik wil weg. Nou ja, goed, En dat was voor mij het grootste compliment, was dat toen echt gewoon 8-9 clubs zich gemeld hebben bij NAC om daarheen te komen. Dat was Den Haag, Roda, FC Antwerpen in België. Zelfs Willem II wilde me hebben, de grote concurrent.
Ja.
Nou ja, naar heel veel clubs mocht ik niet. Ik mocht niet naar Roda, ik mocht niet naar Den Haag, omdat dat concurrenten van NAC waren. Nou, Willem II wilde ik zelf niet, omdat vanwege 7,5 jaar NAC.
Ja.
Goed, en Den Bosch was altijd een optie. Alleen ja, goed, toen ik een belletje kreeg van Hans en of ik bij Heerenveen wilde spelen. Ja, toen hoefde ik echt geen seconde na te denken. Toen ben ik voor Heerenveen gegaan, ondanks dat ik toen iedere dag van Den Bosch naar Heerenveen reed. Maar ja, dat was wel heel mooi dat en Van Basten en Vonk mij nog terug wilden hebben. Nou, ik wist mijn rol van, nou goed, ik kom terug. Ik zal misschien niet alles spelen. Omdat ik ook op leeftijd was. Maar ik kan voor die jonge gasten wel belangrijk zijn. Ja, de eerste 5 wedstrijden speelde ik in de basis. Alleen Ajax uit niet, omdat Van Basten daar wat verdedigender ging spelen. En dan meer voor snelheid koos met La Parra en Slagveer. En de rest heb ik gespeeld, ja, tot NAC thuis.
Maar waarom ben je dan toch niet gebleven eigenlijk uiteindelijk? Want je zei ze wilden me houden.
Ja, kijk, toen ik de eerste 5 wedstrijden speelde, waren ze hartstikke tevreden. En, alleen ik raakte geblesseerd 3 maanden, acute kraakbeenschade. Toen ben ik 3 maanden bijna niet op de club geweest. Ik ben alleen ik heb hier gerevalideerd en alleen in de play-offs ben ik toen op en neer gereden. Ja, en dan weet je, dan word je bijna 37. Ja, en dan wil je dat nog een jaar op en neer rijden? En toen belde Den Bosch mij op van, wil je niet je laatste jaar hier afsluiten? Ja, en toen dacht ik van, goed, ik ben 37, moet ik nu iedere dag nog op en neer naar Heerenveen? Ja, en toen heb ik besloten om bij Den Bosch die laatste 2 jaar nog te spelen.
Wat ik me afvroeg, was jij meer veranderd of was de club meer veranderd op dat moment toen je terugkwam? Want je zag natuurlijk een heel andere tijd, kwam je terecht.
Goed, ja, goed, ik was sowieso veranderd omdat ik, ik was 36.
Ja.
Ja, de 14
jaar
club,
later. Ja.
Ja, de club was in principe niet zo. Ja, het was wel wat onrustiger, vond ik, de club. In de tijd dat ik daar kwam, had je Riemer samen met Annie. Daar keek je tegenop, dat was de voorzitter. En daaronder had je Foppe en Gert-Jan. Ja, en dat was Heerenveen. Gewoon een duidelijke lijn van zo gaan we het doen. Ja, en ja. Toen ik terugkwam, totaal heel veel andere mensen. En
er staat ook met dat One Tire Board, staat er iets van 14 of 20 bestuursleden toch hadden we toen, of die tijd toch? Met Jelke van der Wiel.
Ja, dat klopt.
Kijk, ik zou nu niet kunnen
zeggen. Dat kwam ook chaotisch over toen.
Ik zou nu niet kunnen zeggen wie toen voorzitter was, dus dat zeg ik.
Dat was Jelke van der Wiel, dus dat zegt genoeg, ja.
Ja. Ja. Maar goed, dat maakt op zich niet uit. Ja, er zat natuurlijk wel een trainer van naam. En dat was wel weer wat. Ik denk dat jij ook een van de weinigen was die Marco van Basten ook daadwerkelijk nog had zien spelen.
Ja, kijk, dus
al die broekjes om jou heen.
Ik weet nog dat ik mijn eerste keer dat ik naar Heerenveen reed. Toen ging ik, moest ik gekeurd worden in een ziekenhuis. Kreeg ik een gesprek met Van Basten. En ik moest mijn auto ophalen daar. Ja, en toen ik het gesprek met Van Basten had, toen dacht ik van, jezus, ik was 11 toen ik met mijn vader op de bank stond te juichen dat hij die scheiding tegen Duitsland maakte. Op dat moment kan ik me nog herinneren, mijn moeder stond te strijken, want die was zenuwachtig voor die wedstrijd. En ik zat met mijn vader op de bank die wedstrijd te kijken en Van Basten maakte die goal tegen Duitsland. En toen zat ik met Marco van Basten samen te praten.
Ja.
Dat heb ik echt gedacht en dan was ik 36 en dan heb je best veel meegemaakt in je carrière, maar tegen zo'n man, speler, kijk je dan wel op van, dit is toch misschien wel een van de betere spitsen die Nederland gehad heeft. En,
ja, absoluut.
Ik denk het wel, Antwi, ja.
Ja, dat is super.
ik denk het wel.
Dus alleen om die reden is het al goed dat je terug bent geweest, Fruitje.
Ja, absoluut.
Dan sluiten we je tweede periode wat dat betreft af, want die was kort maar krachtig. Maar Redmer, die wil graag het woord, want die wil jou op een andere manier leren kennen.
Uiteindelijk komt het er gewoon op neer, ik heb 100 vragen. Ik ga ze niet allemaal stellen, ik doe er maar 3. En het is aan jou om te bepalen welke vraag dat gaat zijn. Want ze zijn allemaal gekoppeld aan een nummer tussen 1 en 100.
Nou, ik ben bij Heerenveen met 11 begonnen, dus zullen we maar 11 doen.
Ik neem maar dat je 11 wil, dan snap ik. Broers of zussen? Heb je die?
Ja, ik heb een zus. Sabrina, die is 2 jaar jonger. Dus die is 41. En die is getrouwd geweest, gescheiden. Heeft nu een nieuwe partner. En daar zou ze in september mee trouwen. Maar door de corona is een jaartje uitgesteld. Ja,
dus zolang je uitstel geen afstel is, is het niet zo'n probleem natuurlijk.
Nee, absoluut. Absoluut.
Zie je er nog veel? Zijn jullie een close familie?
Niet super close, maar ook niet dat we elkaar niet zien. We hebben elkaar zondag hebben barbecue gehad op Vaderdag bij mijn ouders.
Vaderdag, ja, tuurlijk. Ja.
Dus we zien elkaar wel regelmatig. We kaarten af en toe met z'n vieren. Dus dat is wel leuk. Ja, één keer in de paar, twee, drie weken zien we elkaar wel.
Dat vind ik al heel wat hoor. Ja. Ik ken mensen die hun broers en zussen minder vaak zien.
Ja, nee, dat klopt.
Ja. Mooi, volgende.
Ja, 10.
10. Dat is grappig eigenlijk. Iedereen blijft altijd laag hangen.
Ja, ik pak 11.
Hij pakt zijn rugnummers.
Ja. En ik eindelijk.
Ja, precies. Dan ben ik hier wel. Dan mag je ons verrassen. Hobby's. Heb je een bijzondere hobby?
Eigenlijk niet echt. Het klinkt heel. Mijn hobby is voetbal. En dat was wat ik net al zei. Weet je, ik heb nooit naar het geld gekeken wat je in voetbal kan verdienen. Ik speelde bij Keulen en daar had ik echt een goed contract. Dan heb ik na 7 maanden doorgescheurd en ben ik bij FC Den Bosch in de eerste divisie gaan voetballen. Terwijl ik bij Keulen had kunnen blijven zitten. Maar ik zei altijd van, ja, de enige die ik daar kon passeren, dat was mijn buurman op mijn stoeltje op de tribune. Dus toen ben ik gezegd van, ja, dan wil ik weg. Ja, weet je, ik heb altijd tennis heel erg leuk gevonden. En toevallig het elftal wat ik nu train, daar gaan een aantal jongens competitie tennissen op vrijdag. Die hebben gevraagd of ik daaraan mee wil doen.
Oh, dat is leuk. Dus ik denk ook dat jaar redden. Ja.
Ja, dus ik denk dat ik dat ga doen. Ja, en voor de rest, mijn kinderen, daar probeer ik mijn aandacht aan te geven. En,
je dochter die sport nogal, fanatiek, kunstschaatsen volgens mij.
Ja, die doet kunstschaatsen. Nou, daar gaat gigantisch veel tijd in zitten, maar daar steekt vooral mijn vrouw heel veel tijd in. Maar die zit bij NOC-NSF, talentenstatus heeft ze, zit bij Team
Netjes.
Ja. Ja, die gaat het hele land door. En dan mag morgen vroeg om 5:30 zitten we in de auto naar Mechelen om te schaatsen, morgen vroeg. Want er is in Nederland nog geen ijs.
Nou, daarbij, als je dit allemaal al doet, dan heb je ook gewoon echt geen hobby of geen tijd meer voor modeltreintjes op zolder of zo, denk ik.
Nee, absoluut.
Dan houdt het wel een beetje op.
Absoluut niet.
Keurig. En een laatste om het af te leren.
Nou, 43, mijn leeftijd.
43, nou, mooi. Oeh, leuk. Wat vind je het mooiste aan jezelf?
Ja. Mezelf. Qua uiterlijk of karakter?
Maakt me niet uit. Misschien is het wel je achtertuin. Dat kan je ook het mooiste aan jezelf vinden. Het is helemaal aan jou.
Nou, het mooiste van mezelf is dat ik blij ben met mijn lichaam. Is dat ik waar ik het meest van heb gehouden, zeg maar, om te doen. Ik heb 25 jaar mogen voetballen. Zonder echt noemenswaardige blessures. Dat is niet voor iedereen weggelegd die wil voetballen of een sport wil doen. Dat je met je lichaam fit bent. Ik ben nu 43. Ja, ik loop nog 3-4 keer in de week hard. Ik doe af en toe. Ik heb vanmiddag met de onder 16 mee moeten doen omdat er een speler uitviel. Ja, ben ik blij omdat ik dat heb kunnen doen, zeg maar.
Ja, kreeg je dat ook altijd terug bij de medische tests en zo? Dat je sterk was en redelijk blessurevrij?
Ja, want ik weet dat ik mijn keuring had in Heerenveen. En dat de dokter mijn knieën en zo ging testen. En dat hij zei van, nou, die is echt nog fit voor zijn leeftijd. En na zo lang gevoetbald te hebben. Dus dat was wel leuk om te horen, ja.
Ja, ja. Keurig. Ik dank u.
Ja, alsjeblieft.
Mooi, dan gaan we nu naar een van de andere hoogtepunten van dit programma. Dat is in de korte hoek. Ik stel een korte vraag en ik verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Beginnen we, Redmer. Begrijp jij het massale supportersprotest tegen eredivisiewedstrijden op zondagavond?
Nee, niet echt. Ja, het hoeft voor mij ook niet per se hoor. Maar ja. In alle andere landen om ons heen wordt ook op de gekste dagen gespeeld. En kan het allemaal wel. Ik heb me er eerlijk gezegd niet zo druk om gemaakt. En ik vind het niet heel vreselijk.
Anthony, heb je nog mooie herinneringen aan het oude Abel Enstra Stadion?
Eén, En die was niet zo mooi voor mij. voor de Heerenveen supporter wel, maar voor mij niet. Ik ben één keer in het oude stadion geweest, Heerenveen FC Den Bosch, halve finale beker. En die verloren wij met FC Den Bosch met 2-1. En Hans Vonk was toen nog de keeper van FC Den Bosch, Jelko Petrovic was speler. En ik weet nog daarvan dat wij smiddags...
Jos van Eck, ja.
Ja. Smiddags Heerenveen inkwamen, dat we eigenlijk dachten van, nou, we gaan even... de stad in Heerenveen met de supporters. Maar wij kwamen in Heerenveen aan en werden zo gelijk naar het oude stadion toegeleid. En we zaten om 3-4 uur 's middags zaten wij al in het stadion. Terwijl dan s'avonds de wedstrijd was.
Had dat met jullie reputatie te maken? Of,
Nou, niet die van mij, maar... Oh. Dat is kunnen. Mooi. Maar ja, dat was een herinnering 2-1 verloren.
Dus eigenlijk ben je ook gewoon een supporter, net als wij. Dat is wel mooi.
Ja, goed. Ik ben van mijn 15 denk ik, ik denk misschien iets jonger, denk ik een jaar of 13 tot 17 met de supporters van Den Bosch meegegaan altijd, uit en thuis. Totdat ik er in het eerste zelf kwam te spelen, ja, dat was lastig.
Ja, mooi. Hey, we gaan door. Frank, het doelpunt van Alen Halilovic tegen ADO Den Haag is verkozen tot het mooiste Heerenveen doelpunt van het seizoen. Ben je het mee eens?
Ja.
Nee, dat wil ik ook even zeggen.
Kijk, het mooiste vind ik dat de bal die ervoor was, die ging in de frituurpan. En die andere, en de tweede ging in de kruising. Ik bedoel, prachtig was die.
Ja. Redmer, heb je al zin om in september op 1,5 meter van jouw vaste buren in het stadion te gaan zitten?
Nee, ben je hartstikke gek. Natuurlijk niet. Ik heb daar een fotootje van gezien, van hoe dat er in Denemarken uitzag. Ik kwam voorbij op Twitter. Ja. Nou, dat was iets om aan te zien. Dan passen er echt nog 12 mensen in één vak. Nou, dat gaan we niet doen.
Anthony, heeft Erik ten Voorde jou wel eens verteld over zijn doelpunt tegen FC Barcelona?
Tuurlijk wel.
Volgens mij niet. Nee. Nee.
Nou, dan ben je de enige oudspeler, denk ik. Maar dan, hij heeft wel eens tegen FC Barcelona gescoord in de voorbereiding. Maar dat schijnt hij nogal vaak te vertellen tegen spelers in de kleedkamer. Maar daar was je er kort voor, denk ik, dan dat half jaar, of niet?
Ja, maar ik heb maar een half jaar gehad. Ja, eigenlijk 5 jaar.
Ja, maar meestal heeft hij ook maar een half uurtje nodig, hoor. En dan komt hij wel
op. Redmer, het schiet nog niet echt op met de nieuwe spelers. Heb jij nog tips voor Gerry?
Nee, nog steeds niet.
Nee?
Nee, ik heb nog helemaal niks.
Oei. Nou ja, na die tip van vorig jaar met Odgaard moet je misschien ook eventjes gewoon...
Daar ga je me niet mee blijven achtervolgen, meneer.
Nou ja.
We gaan door.
Zonder mij hadden we helemaal geen spits gehad, hè?
En zou je Joey Veerman aanraden om van Heerenveen naar Feyenoord te gaan?
Goeie vraag.
Jawel. Nou ja, kijk, als je toch voor de topclub kan spelen, moet je denk ik altijd voor gaan. Mijn overstap van Heerenveen naar Feyenoord is niet zo gelukkig geweest, maar en van Larsson ook niet. Maar ja, als je voor een topclub kan gaan spelen, denk ik dat je die kans altijd moet grijpen.
Nee, is hij er klaar voor, vind je?
Ja, wat vind je van hem? Ja, was ik ook wel benieuwd naar.
Ja, kijk, weet je, het is gewoon een hele goede speler. En ik vind dat je moet kijken waar je plafond ligt. Dus daar moet je achterkomen. En er zijn spelers bij die zijn eigenlijk veel te snel naar een echt grote club gegaan. Maar ik vind Heerenveen Feyenoord is een...
Halfjaartje Eredivisie dan maar, hè?
Ja, dat wel. Maar wat goed is, komt snel, hè? Toen, ik weet nog dat ik naar Feyenoord ging en ik speelde een jaar met Van Persie en die ging daarna naar Arsenal. Toen zei ik ook van, is veel te snel voor hem. Maar het hoeft niet zo te zijn dat je gelijk in je eerste jaar er staat.
Hij trainde wel met Thierry Henry. Hè? Dus...
Ja, daarom. Je gaat met betere spelers spelen. Je traint met betere spelers, je gaat ermee spelen. Je krijgt, alles is groter. Je maakt dingen mee bij grote clubs die je bij kleinere clubs niet meemaakt. Ja, daar word je een betere speler en een beter mens van. En, ja, dus daarom raad ik altijd aan om een stap hoger te gaan. En ja, of je het aan kan. Kijk, als ik naar mezelf kijk, ik kan zeggen dat ik de top van Nederland aankom. Ik ben met Heerenveen tweede geworden, met mijn NAC derde geworden. Ik heb bij Feyenoord 2 jaar gespeeld. Van de 68 wedstrijden heb ik er 56 gespeeld. Alleen ja, één stap hoger heb ik niet kunnen maken. Nou, om welke reden dan ook. Maar goed, mijn top is Nederlandse top is geweest. Ja, en daar kom je alleen maar achter als je die stap maakt, denk ik.
Ja. Toch werd wel bij jou heel vaak ook wel de kuitvrees genoemd.
Ja, dat was onzin.
Bestaat dat?
Nee, kijk, weet je...
Sam Larsson, daar werd hetzelfde bij gezegd eigenlijk.
Ja, maar weet je hoe dat bij mij gekomen is? Ik had het in het begin... Kijk, ik ging naar Feyenoord toe en mij werd altijd verwijt dat ik de rode kaart die Kalou tegen ons kreeg, dat ik die naar aangenaaid had. Nou, dat was een rode kaart na 1 minuut. Luigen gaf hem. Nou ja, als je de tv-beelden ziet, zie je ook gewoon dat hij naschopt.
Hij schopt ook daar. Ja,
ja, en dat was gewoon een terechte rode kaart. Mijn probleem was dat we 4 weken later voor de beker kwartfinale tegen Feyenoord speelden. We wonnen met 4-3 en ik maakte 2 goals. Waardoor ik uitgefloten werd door de supporters. En ik maakte zo'n beweging van gewoon mondje dicht. 4-3 voor ons. En dat is me eigenlijk... altijd een beetje verweten. Nou ja, goed, toen kwam ik bij Feyenoord en daar had ik in het begin moeilijk, omdat ik vaak gezeur en gezeik kreeg van supporters. En vooral bij een oefenwedstrijd bij een amateurvereniging, daar sta je langs, als linksbuiten langs de lijn en dan kunnen supporters je aanraken. Daar heb ik veel dingen naar mijn kop gekregen. En toen hebben ze eigenlijk een journalist, ik weet niet meer waarvan, maar die heeft toen eigenlijk... zonder dat ik het wist, mijn ouders gebeld. En mijn moeder heeft toen gezegd van ja, ik heb het gevoel als hij in die tunnel staat, dat hij dan al gaat nadenken en dat hij dan niet meer zichzelf is. Dat heeft mijn moeder toen gezegd. Nou, dat was niet zo, alleen dat is gezegd en dat is, ja, toen is eigenlijk het woord kuipvrees daar uitgekomen. Van ja, Anthony heeft een beetje vrees als hij in de tunnel staat. Nou ja, dat was flauwekul, maar ja, het werd gezegd, het stempel heb je gekregen en ja, vanaf dat moment bestaat... dat woordje kuipvrees. En als nu iemand die bij een vorige club heel goed was, bij Feyenoord minder doet, dan hebben ze kuipvrees. Dat was Bilal heeft dat hetzelfde gekregen. Ja. En Larsson en ik,
Dat heb je dan maar mooi op je naam. Leuk.
En dat was mijn probleem ook. Ik was bij Den Bosch 4 jaar publiekslieveling. Toen ging ik naar Heerenveen. Daar heb ik 3 hele goede jaren gehad. Daar was je geliefd. En dan ga je naar Feyenoord. En dan ben je na 7 jaar ben je in 1 keer eigenlijk het pispaaltje. En ja, daar was ik veel te jong voor. Ik was net 24. Ik kon daar niet mee omgaan.
Nee. Er komt ook best veel bij kijken inderdaad. Maar wel mooi om dat zo van je te horen.
Was je gelukkig bij Feyenoord?
Ondanks op zich best wel, want ik heb echt super, super gave dingen meegemaakt. We hadden echt een hele leuke, goede groep met allemaal Nederlandse jongens, tenminste heel veel Nederlandse jongens. Paul Bosveld, Pierre van Hooijdonk, Kees van Wonderen, Patrick Pauwen, Lodewijks. Weet je, gewoon echt een Nederlandse, als je Feyenoord opnoemt, noem je die gasten op. Die waren voor mij belangrijk, die hebben mij er doorheen getrokken. Ik ben in Japan in geweest, in Korea geweest, ik heb Champions League gespeeld, dus ik heb daar geweldige tijd gehad. Alleen, ik ging daarheen net nadat ze de UEFA Cup gewonnen hadden. Als opvolger werd ik genoemd van Thomasson, die natuurlijk fantastisch deed bij Feyenoord en naar AC Milan ging. Ja, dus de druk was gigantisch op mijn schouders. Ik kwam als enige uit de helikopter als nieuwe speler. Ja, en dan wordt je naam omgeroepen, de eerste training. Onze nieuwe aanwinst Anthony Leurling en de helft fluit je uit. Ja, succes. Ja, weet je, dus ik begon met niet min 1, maar min 5. En ik heb dat redelijk gelijk kunnen trekken tot ik eigenlijk weer wegging. En toen ik weer wegging, toen was ik eigenlijk weer die ene die voordat ik kwam...
Ja. Ja. Maar we moeten toch door, want het is in de korte hoek, hoe interessant ook. En Frank die praat tenslotte in een halve minuut over Valerie Popovic.
Mooi. Ja, dat was ook een goede spits. Dat was in het seizoen dat we gingen promoveren. En toen was in principe volgens mij Dennis de Nooy zou de spits worden, als ik het goed zeg. Die was geblesseerd en toen werd in de winterstop Valerie Popovic gehaald van FC Haka. Popovic was al een aanspeelpunt. En was uiteindelijk ook de man die de 1-1 tegen Den Bosch erin schoot. Met een mooie voetbeweging. Waardoor we de Champions League ingingen. Maar die heeft nog een stuk of 6-8 goals gemaakt voor ons. Voor mij wouden ze hem wel langer houden. Maar konden ze zijn knieën niet verzekeren. Staat mij bij.
Ja, klopt.
Hij woonde toen op Toulan. In Heerenveen. Dat was een straatje in Heerenveen. En daar woonde... Die ging in het huis van de EBA de wonen. Die moest eerst helemaal gereinigd worden. Want het huis was schoon uitgelaten. Maar, Maar dat was een straatje, daar woonden Daniel Jensen, Dennis en Gerard de Nooijer, Hans Vonk. Dat was echt een voetbalstraatje. Maar ik heb hem daar wel zien lopen na een wedstrijd. En dat was meer strompelen als lopen. En ja, maar hij was bij FC Haka ook heel geliefd. Voor mij is hij er 5 keer landskampioen geworden. Is hij zelfs 4 keer speler van het jaar geweest. En ja, een half jaar Heerenveen. Popo.
Ja. Mooie spits ook.
Ja. Technisch vooral. Niet snel, maar wel technisch.
Ja, hij liet anderen beter spelen.
Ja.
Dus, ik weet dat wij begonnen dat seizoen met Harris Huizing in de spits. En Denneboom daarachter. En toen kwam hij in de winter, net voor de winterstop. 2-3 wedstrijden voor de winterstop, denk ik. Want zijn eerste wedstrijd was... In die wedstrijd maakte ik mijn enige hattrick in mijn carrière. Was RKC thuis.
Dus scoorde hij ook 2 keer volgens mij, toch?
Ja, eentje. Hij 1, ik 3. En ja, de combinatie met hem ging alsof ik al jaren met hem speelde. Ja, hij was gewoon een hele slimme speler. Balvast, kon een goal maken.
Mooi. Ja, je bent eigenlijk naadloos in je eerste periode nu terechtgekomen. En daar wilde ik eigenlijk ook naartoe. Dus met dank aan Frank is dat gelukt.
Want jij kwam bruggebouwer, ben ik toch wel een beetje.
Ja. Nee, maar jij kwam in het kielzog van Ruud van Nistelrooy, ook van Den Bosch. Dat was natuurlijk een succesvol voorbeeld toen nog niet zo lang geleden. En ging je niet veel slechter af. Want je kwam en een jaar later speelde je in de Champions League. met Heerenveen notabene.
Ja.
Was dat ver boven verwachting als talent wat dan... denk van, goh, dat is een keer...
Ja, kijk, wat ik zei, ik had 4 jaar FC Den Bosch daarvoor gehad. Met Van Nistelrooy bij Den Bosch gespeeld, met Lucius. Nou, die jongens gingen allemaal eerder weg bij Den Bosch dan ik wegging. Van Nistelrooy en ik werden een beetje bij Den Bosch het gouden koppel genoemd. Koningskoppel voorin. Maar ja, Ruud ging naar Heerenveen, Theo ging later naar PSV. Ik bleef bij Den Bosch. Ja goed, in mijn laatste jaar bij Den Bosch werden we kampioen. En toen ging ik naar Heerenveen toe. En ook contact gehad met Van Nistelrooy. We hadden dezelfde zaakwaarnemer, Roger Linsen. Dus dat ging wel makkelijk. En met Ruud over de Heerenveen gehad. En die zei, het eerste wat die zei van ja, die staf gaat jou nog beter maken. Dus voor mij was de keuze eigenlijk heel makkelijk om naar Heerenveen te gaan. Toen had ik ook wat meerdere keuzes, maar ik wilde per se naar Heerenveen. Ook omdat
toen kon je ook naar Groningen, toch? Of niet?
Ja, ik kon naar meerdere clubs. Ik kon eigenlijk bijna de top na, zeg maar. Middenmoot, subtop, kon ik eigenlijk wel uitkiezen. Maar ik wilde naar Heerenveen, omdat van Ruud natuurlijk goede verhalen hoorde. Ik woonde thuis, ik ging daar op mezelf wonen in Heerenveen, dus ik zou ook volwassener worden. Ja, en die keuze pakte geweldig uit.
Ja, want we zaten die beelden even te kijken. Frank zette ze op Twitter vanmiddag, maar dat is wel, dat was wel echt een andere tijd wat dat betreft. Hè? Hoe ze er allemaal in gingen toen ook, die goals. We zien nu ook wel eens een mooie goal natuurlijk, maar 18 doelpunten in je eerste jaar. Speler van het seizoen.
Ja.
Is nogal wat.
Wat me heel erg bijstaat voor het kostte kap en ze draaien, maar ook... Dat vind ik wel eens, dat mis je nu als bij de huidige buitenspelers is. Dat als Nurmela op rechts die bal ging trekken, dan stond hij voor de goal.
Ja, klopt.
Hij stond niet op die andere zijlijn nog een keer te wachten en te kijken en zo. Wat je nu heel veel ziet. En als buitenspeler heb je heel veel dat je naar binnen vloog op het moment dat die bal vanaf rechts voor werd gegeven.
Nou, wist je bij Nurmela natuurlijk ook dat hij kwam.
Dat is altijd ook zo, maar... Als je nou soms kijkt, zeg maar, waar een linksbuiten staat, terwijl een rechtsbuiten die rust maakt met die voorzet.
Ja, kijk, weet je, wij hadden toen met Mika, die speelde als rechtsbuiten. En dat Mika was geen type buitenspeler die een man kon passeren. Daar was hij niet goed in. Mika had een geweldige voorzet. Ik denk dat Mika toen de tijd de beste voorzet van Nederland had. We hadden Talan, die speelde eigenlijk een beetje als rechter middenvelder. Die was eigenlijk de rechtsbuiten, maar toen Mika kwam is Talan naar het middenveld gegaan. Die had gigantisch veel diepgang. Ja, en ik wist gewoon van als Mika die bal heeft, dan komt die snelle voorzet. Dus als de bal eigenlijk al naar rechts ging, ging ik eigenlijk automatisch al mee naar binnen. Dus toen kwam ik eigenlijk meer als tweede spits te spelen. Nou ja, ik had, omdat ik heel veel naar binnen trok, omdat ik rechtsbenig was, had je Mitrita, die speelde achter mij. Ja, en die,
ook die rechtsbenig.
Had, ja, die had net zo grote kuiten als dat hij groot was. Die had echt ballonnen van kuiten. Ja, die bleef maar gaan. Die bleef maar gaan. Dus dat was ideaal. En achter mij speelde Daniel Jensen. Die kon ook fantastisch voetballen. En dan Radomski was de controleur in de middenvelder die de boel dicht hield. Ja, goed. En weet je, ik denk dat ik toen in het jaar heb 18 goals gemaakt. Ik denk misschien dat Mika 10 assisten op mij had, denk ik. Veel ballen die voorzetten die ik binnenliep bij de tweede paal.
En Jensen kon je ook wel wegsteken.
Ja, en ik had natuurlijk, wat je zelf zegt, zelf een actie met kappen en draaien. Dus ja, een beetje rechtsbenig. Riemer zei altijd van, een kwaliteit van Anthony is dat hij heel snel kan schieten als een bal onder hem ligt.
Ja.
Vaak kwam ik naar binnen en dan schoot ik hem terug naar de korte hoek. Zo heb ik bijvoorbeeld PSV uit de winnende gemaakt aan 0-1 in vlak voor tijd.
Ja.
Ja. Ja, en dat zijn kwaliteiten die pasten gewoon in het elftal gigantisch goed bij elkaar. We hadden echt een hele goede mix van oud en jong. Harris Huizing hadden we, Johan Hansma. Ja, en daar liepen dan jonge jongens uit de eerste divisie. Want je had Venema kwam van Emmen, nee, van Veendam. En Mika kwam
van Emmen, ja. Ja.
Team uit de jeugd.
Ja, team uit de jeugd. Dus we hadden echt gewoon een hele goede mix.
Weet je nog dat jouw naam toen werd omgeroepen in de apenhul?
Ja.
Dat vind ik echt zo'n briljant verhaal ook.
Ja,
en het mooiste van het verhaal is dat ik... de mobiele telefoon kwam was net in.
Ja.
Ja, we hadden een vrije dag. En mijn schoonouders waren in Heerenveen dat weekend. Door de week volgens mij. Of die waren een periode bij ons in Heerenveen. En we hadden een dag vrij met Heerenveen en we wilden wat leuks gaan doen. Nou, we gaan naar Apenhul. En ik weet nog dat ik zat te tanken in Heerenveen voordat we gingen. En toen dacht ik, oh, mijn telefoon vergeten. Ik dacht, nou, ik heb hem toch niet nodig. Een dag vrij en het is niet meer het mobiel zoals die nu is. Dat was toen heel anders.
Ja.
Dus ik denk, die heb ik niet nodig. Nou ja, en ik ga van Heerenveen rijd ik naar Apeldoorn, naar Apel. En daar de hele dag geweest. En mijn naam schijnt daar omgeroepen te zijn, maar dat heb ik niet gehoord. En ik kom 5:30, 6:00 kom ik terug in Heerenveen. En toen had je nog zo'n antwoordapparaat. En waar zo'n lampje op was het branden, dat ik een bericht had. Dus ik weet nog dat ik dat knopje indruk en ik had iets van 20 oproepen gemist. 20 berichten. En mijn eerste bericht was van mijn vader. Die zei van, een beetje, oh godverdomme, waar ben je nou? We proberen de hele tijd te bereiken. En het tweede bericht was van Hans Jorisma. Die zei van, goeiedag, we proberen je al de hele dag te bereiken. Maar je bent opgeroepen door de bondscoach, door Van Gaal. Je moet nu naar Apeldoorn komen. Ja, dat kwam ik net vandaan. Dus ik moest snel mijn spullen ophalen op het stadion. En toen kwam ik s'avonds 7:30, 7:30 kwam ik in Apeldoorn aan. En ik weet nog dat ik een persconferentie had waar ik bij moest zitten. Ja, en ik flapte er zo uit van, ja, zo heb je een aap op je schouder en zo zit je naast de bondscoach. Grote kop in de Telegraaf de volgende dag.
Ja.
Dus ja, dat was wel mooi.
Ja, man. Briljant.
Maar goed, je was international. Dat
ja. Ja, helaas niet ingevallen. Dat was wel jammer. We speelden tegen Ierland thuis. WK-kwalificatie. De uitwedstrijd in Ierland was de bruggenwedstrijd dat Van Gaal niet kwalificeerde.
Ja, kennen we nog.
In de thuiswedstrijd scoorde Jeffrey, Talan en Van Bronckhorst 2-2. Ja, die wedstrijd zat ik op de bank en ik viel niet in. Ik weet nog dat ik toen wel een goede periode had bij Heerenveen. En in de wedstrijd thuis tegen Ajax met Heerenveen ging ik door mijn enkel. Dus ik werd gewisseld, en, waardoor ik echt een flinke dikke enkel had. En daarna waren twee interlands waar ik eigenlijk misschien wel bij zou zijn. Maar doordat ik toen geblesseerd was, niet. En daarna ben ik naar Feyenoord gegaan. En ja, ben ik eigenlijk... alleen goed, als ik kijk wat voor concurrenten en in wat voor elftal een periode dat ik international of in ieder geval erbij kwam zat... Ja, en dan heb je het over Kluivert, Seedorf, De Boes. Die periode met Overmars als concurrent. Nou.
Ja. Robben van Persie, Kuyt volgens mij.
Ja, Talan. Maar Jeff deed het toen echt heel goed. Jeff is een van de beste middenvelders waar ik mee gespeeld heb. En het is heel jammer dat hij zijn knie niet top meer was toen ik bij Heerenveen met hem speelde. Anders had hij 100% de stap hoger gezet.
Ja. Jullie hebben samen een heel mooi avontuur meegemaakt in Heerenveen, de Champions League. Dan gaan wij natuurlijk met belangstelling even naar kijken in dit eeuwfeestjaar. En jij was toen ook al van de smeuïge geteksten, want toen zei je in de krant na de loting, dan maar in de volgende ronde Barcelona en Manchester United.
Ja, dat was een beetje...
Bravoer!
Ja, nee, je hoopt als ik was 21 en je hoopt als je een Champions League met Heerenveen gaat spelen dat je een hele grote naam krijgt. En dan bedoel ik Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Ja, en wij kregen eigenlijk... Lyon was toen de grote club uit Frankrijk. Ook een goede ploeg. Valencia haalde dat jaar zelfs de finale van de Champions League. Dus dat was ook een hele goede ploeg. Alleen qua naam, ja, als klein jochie, droom je van Barcelona, Real Madrid. Dat soort ploegen. Ja. Die kregen wij helaas niet. En toen zei ik, dan maar de tweede ronde. Maar ik had na 10 minuten Champions League het idee van, dat gaat wel heel moeilijk worden, die tweede ronde.
En toen werden we echt overspeeld.
Ja, ik heb 2 keer de bal aangeraakt, 2 keer de aftrap. Mocht ik terugschieten. Ja.
Maar je hebt nog wel gescoord in de Champions League tegen Valencia. Alleen die werd afgekeurd.
Ja, thuis. Het was echt een klein stukje buitenspel. En,
dat deed Ronnie Venema uit beter.
Ja, die scoorde uit.
Goed,
ja.
Ronnie.
Daar kreeg Ebbingen rood in Valencia. Nou, we wonnen van Olympiacos Piraeus. 1-0.
Jensen.
Ik denk dat als wij iets meer bravoure hadden gehad, dan hadden wij... had er meer ingezeten. Want ik vind dat wij de eerste wedstrijd tegen Lyon helemaal weggespeeld zijn. Dan was het echt, grote mannen tegen de kinderen, zeg maar.
Ja. Maar het kwam dan ook wel zo over, vond ik. Dat jullie toen een beetje tegen die jongens opkeken haast.
Ja, goed. Weet je, wij gingen Champions League naspelen in onze voorbereiding. Wij gingen een oefenwedstrijd spelen tegen, volgens mij, Chelsea thuis. Om 8:45 s'avonds. En de hele dag gingen wij in een hotel zitten, omdat we dat met Champions League ook gingen doen. Ja, dat kan ik niet voorstellen dat een Ajax of een Bayern München dat gaat doen. Dat die om 8:45 s'avonds gaan oefenen. Die doen dat niet. Die gaan gewoon, dat is voor hun een wedstrijd. En voor ons was dat meer dan een wedstrijd. Daar keek je vanaf het moment dat je van Den Bosch tegen Den Bosch gelijk speelde, keek je al uit naar de Champions League. En daarom zeg ik al van, ik denk, er had veel meer in gezeten. We hebben tegen Lyon, waren we kansloos. De tweede wedstrijd tegen Valencia had ik wel het gevoel dat er iets meer dan een nederlaag in zat. Ja, en tegen Olympiacos Piraeus zijn wij 2 wedstrijden echt niet minder geweest. Een fout van mij kwamen we 1-0 achter.
Ja, dan moet je nog even iets dieper op ingaan, want dat was wat je aankondigde, hè?
Dat
boek van Kees het Hart gelezen toen, dat foppen jou helemaal de huid vol schot. Toen hadden we nog geen podcast, maar toen lazen we in boeken wat er achter de schermen gebeurde. Maar dat,
ik weet nog goed, we speelden daar uit en de eerste helft was gelijkwaardig. Ik weet nog dat er 50.000 Grieken op die tribune zaten, echt geweldige sfeer. Ja, we waren niet onder de indruk daarvan. Dat was echt heel mooi om te zien. We speelden gewoon de eerste helft gelijkwaardig. Allebei bijna geen kansen gecreëerd. En Foppe zegt in de rust nog van, wie de eerste fout maakt, die gaat deze wedstrijd verliezen. En wij krijgen, geloof ik, in minuut 56 of 59 een vrije trap tegen in de zone van mijn linksbackpositie, zeg maar. En ik draai eigenlijk om naar Hans om te kijken van waar moet ik gaan staan. En op het moment dat ik dat doe, wordt die vrije trap snel genomen op mijn tegenstander. En die heb ik niet gezien. Die gooit die bal voor en die bal wordt binnengekopt. En eigenlijk vanaf dat moment was het een verloren wedstrijd. Want toen kwamen we er niet meer overheen en die wedstrijd verloren met 2-0. En ik weet nog dat Foppe toen na de wedstrijd gigantisch uit zijn plaat ging. De volgende ochtend vlogen we terug naar Nederland. Toen moest ik bij hem komen zitten in het vliegtuig. En toen zei ik nog van, gelukkig dat ik er niet uit kan gooien, mans. Anders had ik je eruit gegooid. En het mooie is dat ik van dat moment wel geleerd heb, want de rest van mijn carrière is dat niet meer gebeurd. Maar toen was het natuurlijk heel zuur. En je verloor die wedstrijd en toen dachten we dat we kansloos waren.
Voelde jij dat toe, trouwens? Want dan ben je ook een jong talent die denkt van, ik ben lekker bezig. En dan krijg je zo ongenadig op je lazer van de trainer die je nu prijst. Werkt dat of werkte dat niet?
Het werkt zeker. En zeker, wat ik zeg, die weken daarna in de competitie, iedere vrije trap op mijn positie, het eerste wat ik deed is kijken waar mijn man stond. Ja.
Of voor die bal staan.
Ja, of voor de bal, absoluut. Dus je leert ervan. Je moet fouten maken om ervan te leren. Dat was een moment. Alleen het was... letterlijk en figuurlijk echt een heel duur moment. Het kostte ons misschien een punt in Griekenland. Misschien een derde plek in de pool. Je doet het niet expres. En die 2 weken daarna wonnen we van Olympiacos thuis. Ja, en toen hadden we in 1 keer een kans. Als wij van Lyon thuis zouden winnen. Ja, dan hadden we gewoon nog theoretisch een goede kans gehad. Omdat Valencia al geplaatst was. Dat bleek ook wel, want we speelden daar uit gelijk. Ja, en tegen Lyon was eigenlijk ook gelijkwaardige wedstrijd. En ik weet nog dat Harris Huizing daar bij een gelijke stand alleen met de keeper afgaat. En die stift die bal.
Klopt.
En maakt die, weet je, als, ik weet het niet, maar je komt 1-0 voor dan tegen Lyon. En ik zeg al, we groeiden in het toernooi, we groeiden in dat seizoen. Want voor de winterstop stonden we geloof ik 14 of 15e. Hmm. En we eindigden als 10e. En,
maar dat Jeffrey Talan een stiffie doet, dat snap je nog. Maar Harris Huizing moet natuurlijk niet stiffies beginnen.
Ja, maar misschien dacht ik die hetzelfde als jou.
Ja.
Hij gaat dat nooit doen. Maar ja, het is gewoon zonde, want we hadden die wedstrijd ook gewoon niet hoeven te verliezen van Lyon. En dat gebeurde wel.
Maar je bent met 4 punten in een pool met goede tegenstanders. Nog een punt gepakt in Valencia. Dus dat is eigenlijk best wel goed, toch?
Ja, en nogmaals, dat was de latere finalist, hè?
Bij staat was die Mendieta van Valencia. Die vond ik toch zo akelig goed.
Ja, die was echt... En ze hadden die blonde, Canizares.
Canizares, die,
ja. Ja, goed. En als je kijkt naar Lyon, die hadden Sonny Anderson, Ed Milson... Ja, die hadden ook gewoon echt hele goede spelers. Malais, Steve Malais, Mark Vivien Foe hadden die lopen.
Nino.
Ja, die hadden echt gewoon geweldige spelers. En die werden gewoon ieder jaar kampioen van Frankrijk. En dat is natuurlijk niet mis. Alleen wat ik net al zei, waar we mee begonnen. Ja, je hoopt als club, als Heerenveen, hoop je natuurlijk dat je naar Bernabeu mag. Of naar Nou Camp. Of naar Old Trafford. Maar ja, wij moesten... ik weet nog dat we naar Valencia gingen en dat stadion werd verbouwd op het moment dat we daar speelden. En we speelden daar tegen de B-ploeg van Valencia. Dus,
niet tegenstanders inderdaad waarvan je het water van de voren in de mond liep.
Alleen de entourage eromheen. Weet je, bij het stadion werd een tent neergezet wat voor de pers was. Zo'n room voor de pers en... Ja, weet je, het was gewoon een hele bijzondere ervaring. Het was niet een wedstrijd zoals tegen Excelsior of tegen Willem II of tegen Utrecht. Nee, je ging Champions League spelen. Ja, en dat was... de hele week was je daarmee bezig. En dat heeft ons ook punten gekost. Want als ik naar mezelf kijk, als ik op zaterdagavond thuis tegen NEC moest spelen... en ik wist dat ik op dinsdag tegen Valencia moest... was ik op zaterdag toch wel bezig van... ik moet wel fit blijven, want ik wil dinsdag spelen.
Ja.
En ik heb zo gedacht en ik weet zeker dat heel veel spelers zo gedacht hebben. En dat heeft ons ook heel veel punten gekost, maar we eindigden dat seizoen geloof ik 10e. Met de selectie.
Ja, klopt. Dat was geen briljant seizoen toen, nee.
Nee. Maar goed, dat je het jaar daarna weer 4e wordt, geeft aan dat er in het elftal heel veel kwaliteit zat.
Ja.
Maar je kan het mooi vertellen aan die jonge gasten straks op het trainingsveld, toch? Van ik heb in de Champions League gespeeld, of doe je dat niet?
Nee.
Ben je geen Erik te voor?
Ik denk dat ze bij PSV over het algemeen wel gewend zijn dat daar Champions League wordt gevoetbald.
Ja. Dat ben je niet de enige gedaan. Nee.
Ja, ik moet zeggen, de jongens van onder 16 die weten ook niet allemaal dat je gevoetbald hebt, hoor.
Dus, nee.
Nee.
En dat laat je dan maar zo? Of,
ja. Nou ja, goed. Weet je, je hebt wel spelers die googlen je. Ja, dan komen ook wel eens andere dingen erbij te staan. Maar...
Loop jij nog steeds op Adidas Copas daar, Anthony?
Ik heb ze nog steeds aan, ja. Nog steeds. Ja.
Dat is alleen al opvoeding.
Ja.
voor de spelers.
De zwarte schoenen, ja.
Mooi. Hey, we zijn nog heel lang door kunnen praten volgens mij, maar ik zie dat we al aardig aan de tijd komen. Ik weet niet of Redmer en Frank nog een... Frank is jouw grote fan altijd geweest. Of hij nog een laatste vraag wil stellen aan je.
Nou, we hadden nog een doorgeefpaas van Joey. Ja. Man, hè? Dat was nog wel eentje die we kunnen stellen.
Dat was de vraag. Ben je nog boos op Kees Kwakman?
Kan je het moment nog herinneren? Dat was jij journalist bij Omroep Brabant. En Kees Kwakman stormt boos de kleedkamers in. Want ze waren uiteindelijk vernacheld door de scheidsrechter. En die liep langs jou heen. En die stond op de deur van de scheidsrechter te rammen.
Ja, het was Volendam NAC. Ik weet nog dat Kees dan wel heel boos was. Ja, op, en ik stond daar met mijn microfoontje voor het eerst. Een beetje journalist. Brabant. Ik dacht, wat is dit? En ik heb natuurlijk 2 of 3 jaar met Kees gespeeld bij NAC. Maar die was wel aardig boos. Ja. Maar goed, ik was niet boos op hem of zo. Dus,
Nee.
Mooi. Nee, dat dacht Joey volgens mij, maar dat is niet nooit geweest.
Nee, hij was heel boos op de scheids. Voor mij,
was hij met een afgekeurde goal of zo op het einde?
Ja, of wel of geen penalty of zo. Ja. Ja, hij was in ieder geval aardig over de vlot.
Ja.
Dan heb ik nog één vraag. We hebben het over gehad. Meestal doen we een doorgeefpaas. Alleen de gast volgende week is nog niet bekend. Maar we weten wel bijvoorbeeld dat Gerard de Nooijer binnenkort in de podcast komt. Daar heb je nog mee gevoetbald.
Ja.
Heb jij wel een doorgeefpaas voor Gerard de Nooijer?
Ja, goed. Weet je, in die tijd dat ik met hem speelde, hebben we echt geweldige tijd gehad. We hebben echt heel veel lol gehad. Met Gerard was natuurlijk ook altijd... Gerard en Dennis stonden ook altijd in de bak. En in de Blauwe Kater.
Achter, ja, die stond muziek te draaien daar. Bij de Blauwe Kater. Die waren de DJ daar.
Ja. Zou die dat missen? Dat is misschien wel een vraag.
Of dat is een goeie.
Nee, maar... Ja, nee. Hij wordt nu assistent van Sparta, hè?
Ja.
Een goede vraag is misschien... Wil hij nog hoofdtrainer betaald voetbal worden? Zou hij nog hoofdtrainer willen worden bij een andere club? Nou, misschien een goede vraag. Zou je ooit trainer van Heerenveen willen worden?
Zo is het. Dat lijkt me een goeie.
Ja, heel goeie.
Dan gaan we hiermee afsluiten. We willen je hartelijk danken. We vonden het ontzettend leuk om je weer te zien.
Ja, tof.
Hoe het nu met je gaat en dat je zo lekker bezig bent op voetbalgebied. En we hopen je, dat zeggen we bijna iedere week tegen oudspelers, maar we hopen je als trainer terug te zien in het Abel Enschede Stadion.
Ja, dat was een hele stapel, ja.
Ja.
Maar we menen het echt. Dus,
Oké, dankjewel.
Hartstikke bedankt. Leuk. Twee mooie periodes en voor je teksten vandaag. Redmer, Frank, ook hartstikke bedankt. En Rodion Kamataru nog een fijne verjaardag gewenst. En ik zie jullie allemaal tot volgende week. Tot een nieuwe Radio Kamataru.
Joejoe.
Laters.
Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd